goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer. Ik heb nooit een flauw idee. Luc, wat zei je?
108 staat er in de registers.
8. Welkom allemaal luisteraars. Wij nemen hem vandaag op met Nick.
Hi.
En met Luc van der Meulen.
Hi.
En met Michel van Maalden ben ik zelf. Nick, wat heb je bij je voor vandaag?
Het is zojuist afgelopen. Nog op de weg hier naartoe is het ministeriële conventie in Parijs. Met alle Europese ministers van de ruimtevaart. Is afgesloten met een grote persconferentie met alle bedragen voor de ruimtevaart. En als kerst op de kaart zijn de nieuwe astronauten bekendgemaakt.
Ja, spannend. Nu is overigens 5:55. Want dan nemen wij...
Op 23 november.
Op 23 ja. november. Yes. Voor het geval dat u op een ander moment terugluistert. Luc, wat heb jij in aanbieding?
Iets wat jou moet aanspreken. SLS is gelanceerd. Ja. Orion is al voorbij de maan geweest. Nou, ja. Daar valt een hele hoop over te vertellen. Vooral over de eerste bemenste missie, die een hele hoop lanceringen nodig heeft om uiteindelijk 2 astronauten op de maan te krijgen.
Ja, zoiets hoorde ik ook. Ja, ik heb daar ook het nodige voorbij. Dus daar gaan we zo gelijk mee beginnen. Voor de rest kwam ik nog een nieuwtje tegen zelf over de Space Shuttle Challenger, waar we misschien toch, nu zult u denken, wat was daar ook weer mee? Dat was een van die de tragisch afgelopen Space Shuttle lanceringen. En die was recent in het nieuws is een groot woord, maar er was een nieuwtje over. Maar laten we beginnen met de maan. Ik heb een schoen opgegeten.
Ja, dat was een dure belofte die je hebt gedaan. Maar je hebt, had ik niet anders kunnen verwachten, een slimme uitweg gevonden. Want je hebt gewoon een chocoladeschoen opgegeten.
Ja, ik zag deze aankomen. Ik moet wel zeggen dat bij de 14e had ik nog wel zo'n soort van vertrouwen van nou, dat gaan ze niet redden. Weet je, bij de 16e dacht ik van nou, wordt het toch wel een beetje spannend. En ik had me ook wel voorgenomen, dit is wel de laatste keer dat ik er een schoen op zet. En dat was toch 1 keer te ver. Maar eigenlijk is het toch wel verbazend dat die...
Dat vond ik ook.
Zonder verdere haperingen.
Ja, 10 seconden voor de start had ik zoiets van, gaat het nou echt vandaag gebeuren? Ja. Ik had ook niet zien aankomen. Ik had echt gedacht, nou, dat gaat januari worden. Want precies wat jij in een van de vorige afleveringen zei, van het is juist die laatste minuten waarin inderdaad zoveel nog moet gebeuren. En alles goed moet gaan. En alles ging goed. En ja. Zelfs de lancering lijkt zo goed als vlekkeloos te zijn verlopen.
Ja, en ik las ook ergens dat ze bij de... ze kijken altijd naar hoe nauwkeurig die in de geplande baan geïnjecteerd is. Dat klinkt een beetje smerig, maar dat is de formele formulering. Ja. En dat ze er echt heel dicht op zaten.
Ik geloof 2 meter per seconde schelden.
Ja, dat is echt helemaal niks. Maar dus je hebt het over, even voor de goede orde, wat is het? De 13 kilometer per seconde of zoiets?
De escape snelheid is 11.
11,
zal je iets erboven zitten?
Ja, dat dus in die orde. Nou ja, rond, laten we zeggen, boven de 10 kilometer per seconde in ieder geval. Dus dan is 2 meter natuurlijk wel een gewoon...
Dus reed goed, goed gegaan.
Voor zo'n stukje oude meuk vind ik dat toch knap.
Precies. Nou ja, het enige wat ik rond zag gaan was inderdaad een Twitter-account van een Nederlander, notabene. Die zei, ja, mijn bronnen vertellen mij dat de lanceertoren in heel wat minder goede staat is. Daar kwamen inderdaad wat foto's naar buiten.
Ja.
De liftdeuren die zijn zo goed als verdwenen. Liften doen het niet. Schijnt allerlei elektronica weggeblazen te zijn. Dus wat dat betreft is het misschien maar goed dat het nog 2 jaar gaat duren voordat de volgende op stapel staat. Want krachtige raket. Daar conclusie kunnen we trekken.
Is het ook altijd een beetje de vraag waar dat dan door komt. Hè? Want dat is bij zo'n lancering ook nog wel eens zo dat er een combinatie is tussen zeg maar stuwkracht en waterkracht. Weet je, want er wordt heel veel water op zo'n platform gespoten om de trillingen van de raket te dempen. Want dat heeft al effect op de lading van de raket, om het zo maar even te zeggen. Ja. En of waar het nou precies door kwam dat die inderdaad die lanceertoren beschadigd was. Ik zag er ook foto's van. Denk, nou, dat ziet er inderdaad best een stuk uit. Ja,
ja best wel. Nou ja, het is juist die waterspray die ze gebruiken. En die zat ook een van de camera's wel flink in de weg, vond ik. Ontbranden van de motoren, dat zag je niet. Je zag alleen een hele grote douchekraan die is al vastgezet. Maar verder is hij dus. Inmiddels iets meer dan 5 dagen heeft hij zijn rondje achter de maan getrokken, het Orion ruimteschip. Op tijd ontbrand om in een hele ingewikkelde baan terecht te komen.
Een distant retrograde orbit.
Precies. Ja, het is een hele gekke spaghetti sliert gaat hij rondom de maan doen. Totaal iets anders dan wat met Apollo altijd het geval was.
Ja, op zich hangt het een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Hè. Je kunt, als je meekijkt naar hoe de maan om de aarde draait, dan ziet er heel raar uit. Maar als je alleen kijkt van het, als je de maan stilzet en je kijkt dan naar het perspectief, dan is het eigenlijk gewoon een redelijke ook net halve cirkel als het ware die om de maan heen maakt op een grote afstand, nadat het ook een distant orbit heet.
Ja.
En hij draait dan retrograde, dus tegen de baanbeweging van de maan zelf in. Dus de maan beweegt de andere kant op eigenlijk als je als een klok ziet.
Ja.
En die is, die baan is in zekere zin bijzonder. Ik weet niet aan mijn hoofd, maar van het eerder over gehad dat die 1 keer of zo door een missie eerder gebruikt is. En omdat er gewoon heel weinig stabiele manen zijn. Ik zag wel trouwens dat NASA claimde dat het de verst van de aarde verwijderde man-rated capsule was.
Ja.
En dat ook meteen werd betwist.
Ja, dat, ze waren iets vergeten.
Ja, vertel.
Ja, van welke Apollo-landing weet ik niet meer. Maar
10. Apollo 10. Ik wist het niet hoor, maar ik las ze inderdaad Apollo 10.
Ja, precies. Nou, dat was dan de repetitievlucht voor de landing. Toen ze eenmaal klaar waren met het maanlandingsvaartuig, is de stijgtrap daarvan in een baan om de zon gebracht. Ja, dat is toch echt verder weg dan wat Orion tijdens deze vlucht aan het doen is.
Ja, en het was ook een beetje een kunstgreep. Weet je, het is nu een man-rated. Maar er zit niemand in natuurlijk. Weet je, dus het is nog steeds wel. Wat was het ook weer? Een van die Apollo-vluchten waarbij degene die achterbleef, de meest geïsoleerde mens van de, nou ja,
ja.
Weet je, de hele aardbevolking in zijn blikveld had toen die letterlijk.
Dat zal Collins geweest zijn.
Ja, inderdaad.
Ik vond deze. Dat moet ik ook wel zeggen, dat vind ik ook wel een beetje dat ik het gevoel heb. Het wordt op die manier. Ja, het is natuurlijk altijd wel een beetje, maar het wordt wel gehyped. Maar weten jullie er nou echt. Nou ja, opgewonden van, dus ik een beetje een rare vraag, maar je snapt wat ik bedoel. Maar deed het iets met jullie? Was dit een emotioneel moment, Nick? Wat is voor jou?
Het is, ik had het misschien meer verwacht. Ik ben zelf, ik ben 30, nu in 1992 geboren. Dus de hele Apollo-saga heb ik niet meegemaakt.
Wij ook niet, hoor.
Ik kan me Apollo 17 herinneren. De dansende astronauten op tv.
Okay.
Maar daar ken je natuurlijk de beelden van mensen met miljoenen, miljarden voor de tv. Op allerlei feesten en partijen en alles bij elkaar komen. En dat was natuurlijk nu helemaal niet. Nee. En misschien dat we ook al een beetje in dood gegooid met alle SpaceX-lanceringen. Over de afgelopen paar jaren, dat er van weer een lancering. Maar inderdaad, eindelijk weer terug naar de maan sinds 1972, zeggen wij mijn hoofd.
Ja.
Dat is toch wel een groot iets, belangrijk iets. En hopelijk dat het nu eindelijk eens wel doorpakt.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het punt. Weet je, dat gaat echt nog best wel heel erg lang duren voordat je daadwerkelijk bij een bemande vlucht bent. En onbemand zijn we natuurlijk de laatste tijd best wel veel weer bij de maan geweest. Dus in die zin is het ook wel. Nee, het grappige is dat als ik nou kijk naar mijn eigen soort van wauwgevoel, dan was ik eigenlijk was ik wauweriger bij Capstone. Die kleine koelkast, die ook trouwens 2 dagen later, nadat die lancering bij de maan aankwam, daar hebben we het al ook wel eerder over gehad. En die moet dan die bijzondere baan testen die ze uiteindelijk voor Gateway, voor het maanstation, willen gaan gebruiken. Dat die na een heleboel gedoe, want die zijn een paar keer kwijt geweest en die heeft wat lopen tuimelen waar ze van alles mee aan de hand was. Dus dat lukte niet echt lekker. Maar die hebben ze uiteindelijk in die wat is het, Near Rector Lingler?
Ja,
Halo Orbit. Ja. Dat is het NRHO. Ja. Dat vind ik, gevoelsmatig heb ik veel meer wauw bij, eerlijk gezegd, dan bij wat, als ik heel eerlijk ben, antieke shuttle software of antieke shuttle hardware waar ze de shuttle van afgehaald hebben. Want zo voelt het wel, weet je.
Ja,
ik doe daar helemaal mensen onrecht mee. Sorry als ze luisteren, sorry.
Weet je, het is, maar ik had wel zoiets van, eigenlijk de foto's die mij dus het meest deden van deze lancering, is één shot wat ook prominent op de NASA pagina stond. Dat was niet de raket in beeld, maar de mensen die ernaar stonden te kijken. Ja. Ik denk dat het een kleine VIP-tribune is geweest.
Ja.
En ik heb zelf het voorrecht gehad 6 space shuttles te zien vliegen. En als je daar staat, doet het sowieso iets met je. Want geen foto, geen film doet recht aan wat je daar ziet.
Klopt.
Vervolgens voel je het dus ook nog eens een keertje. Je voelt de lucht in je longen trillen.
Ja.
En dit is, dat vergeten we ook nog eventjes, misschien maar voor heel kort, maar het is de krachtigste raket die ooit gevlogen heeft. Dus het spektakel daar is enorm geweest.
Ja.
Aan één kant heel erg mooi dat het een nachtlancering was.
Ja,
want
dat het voor ons op een prettig tijdstip was van hier.
Ja,
was het 3 uur 's nachts geweest. Dus dat
precies. Nou ja, ik vond het ook wel opvallend dat ze hier toch mee door zijn gegaan. Want NASA had zoiets van, we doen liever een daglancering. Want dan kunnen we in ieder geval op de beelden ook zien of alles goed functioneert. Nou, helaas hoeven ze geen postmortem te doen en de beelden na te kijken. Want het ding functioneerde prima. Maar het is minder wauw, maar dat heeft er voor mij ook gewoon mee te maken dat er nog geen mensen aan boord zitten.
Dat wilde ik net, dat dacht ik ook net toen je dat zei, want ik heb ook het voorrecht gehad een aantal lanceringen van verschillende types echt fysiek te mogen hebben bij onder andere Ariane 5, maar ook in de tijd dat ik stage liep in Frans Guyana Ariane 4. En zeker raketten met vaste boosters is een heel indrukwekkend qua enorme, het gaat letterlijk door je heen. Kijk, zo'n kerosinemotor van Soyuz bijvoorbeeld, dat knettert. Echt, dat is ook wel gaaf ergens, weet je wel. Maar dat is niet die enorme brom van die boosters.
Die bulderen inderdaad.
Ja, dat is echt, dat je echt denkt, je denkt in eerste instantie, wat sta ik ver weg? En dan denk je, wat sta ik eigenlijk dichtbij? Dat is wel echt. Maar inderdaad, op het moment dat je weet dat iemand bovenop zit, dan wordt het wel dat. Ja, en dat was natuurlijk hier ook niet zo.
Nee, precies. Dat gaat allemaal nog eventjes duren. Nou, misschien wat dat betreft eventjes leuk als jullie het goed vinden om te kijken van wat gaat Artemis nou eigenlijk allemaal doen.
Ja.
Het belangrijkste van deze vlucht is eigenlijk testen van het hitteschild. Als je van de maan terugkomt vliegen.
Dat moet nog, hè, op het moment dat wij
precies dit opnemen. Ja, inderdaad. Op 11 december gaat dat gebeuren. Dan moet de Orion-capsule weer terugkeren. En volgens mij ergens in de buurt van Hawaii in de Stille Oceaan landen. Je komt veel met een hogere snelheid terug van de maan dan bijvoorbeeld van de International Space Station.
Ja.
Nou, daarvoor is deze vlucht bedoeld om te kijken van gaat het ontwerp van dat hitteschild het helemaal houden. Vervolgens blijft het 2 jaar stil. De volgende SLS moet inderdaad nog afgebouwd worden. Die is nog niet eens helemaal klaar.
Maar nog even één ding, weet je, misschien even voordat je daarheen gaat, één ding ertussen nog. Het is namelijk dat hitteschild is inderdaad altijd een heel spannende. Maar wat ik ook altijd wel fascinerend vind aan dit soort dingen is, het is niet alleen dat hitteschild wat om gaat, maar ook heel precies de hoek waarmee de atmosfeer binnenkomt, weet je wel. En dat komt heel erg precies, zeker bij die hoge snelheid komt dat heel erg precies. Want als je dat namelijk, als dat afwijkt, om het ware, dan krijg je het effect dat zo'n capsule als een soort steentje over die atmosfeer gaat stuiteren, zeg maar. Je gaat nog net niet dood, maar je gaat waarschijnlijk wel dood als je erin zit. Dat weet ik ook niet zeker. Maar de G-krachten zijn gigantisch volgens mij die daarbij vrijkomen. En als je te stijl gaat, dan verbrand je. Weet je? Dus het moet niet stijl genoeg
stuiten
je over. En dat window, ik weet niet uit mijn hoofd, maar het is volgens mij een graad of zo. Waar
het is heel klein.
Heel weinig.
Ja.
En dat moet precies goed, want anders loopt het verkeerd af. Dus dat maakt het op twee manieren ook spannend. Je moet heel precies
Volgens mij is die zogenaamde skip re-entry, zoals ze dat dan noemen, wel onderdeel van hoe Orion normaal gaat terugkeren. Dus
ze hebben hem erop gedimensioneerd.
Volgens mij kan ik me dat herinneren. De Russen hebben dat met hun zonds in de eind jaren 60 ook gedaan. Dat lukte toen grotendeels. Maar voor een bemanning wordt dat wel een hele spannende terugkeer.
Als het onbemand is, is het een prima manier op snelheid kwijt te raken.
Ja.
Weet je wel? Ja, want je het verdraagt enorm en je kan daarna hopelijk dan zeg maar met veel minder snelheid die atmosfeer in.
Ja.
Dus, maar ik meende, ik heb het niet scherp hoor, maar ik heb het ook niet nagekeken. Maar dat de G-krachten die daar normaal gesproken bij kwamen, de belasting al echt gigantisch is. Dus of je dat bij mensen moet doen.
Nou, precies.
Maar ga door. We gingen naar Artemis 2.
Ja, precies. Die heeft wel astronauten aan boord. Niet eerder dan mei 2024. Nou, als we daar jouw witte op loslaten, mogen we blij zijn als het nog in dat jaar gaat gebeuren. Dat wordt, nou, om het maar heel erg te bagatelliseren, rondje om de maan kijken of alle systemen het doen. Ja. En inderdaad die terugkeer weer te oefenen. In 2025 ergens zou dan Artemis 3 moeten gaan. En dat zou dan de eerste landing op de maan worden.
En die datum is heel zacht.
Absoluut. Want op dit ogenblik staat eigenlijk het Lunar Starship van SpaceX gepland om die de landing te gaan uitvoeren.
Ja.
Ja, dat ding moet
die
nog
bestaat niet.
Die bestaat nog, die nog niet. Die moet überhaupt nog gaan vliegen. Ja. Nou ja, er is wel een ander ontwerp voor een lander van het bedrijf Dynetics. Een contract wat ook met heel veel gedoe tot stand is gekomen. Ja. Omdat politiek vond van alle kaarten op SpaceX zetten is misschien niet zo slim. Ga nog maar een tweede contract aan. Dat toestel is een stuk eenvoudiger. Zou ook gewoon met een SLS gelanceerd kunnen worden. Maar ook dat, er is nog niet eens een prototype van gebouwd. Dus het wordt een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, wordt dat sowieso een interessante voorspelling, weet je. Want het opmerkelijke van dit, het bijzondere van zo'n SLS-project is vooral hoe lang dat allemaal wel niet duurt. Weet je, dat je ook denkt, de tweede, nou, als dat al 25 is, weet je, even ter vergelijking, SpaceX is een vermoeiende vergelijking, maar toch, die doen een raket per week. Weet je wel, dit 25 is optimistisch, weet je, die andere is 28 waarschijnlijk al optimistisch. Het tempo waarin SpaceX ontwikkelt is zoveel hoger.
Ja.
Dat het zou mij niet verbazen als we straks met een situatie zitten dat ze daar zeggen van, nou, schiet eens op met die SLS. Weet je, dat. Wat denk jij, Nick? Wie gaat er eerst? Wie is er eerst klaar voor die landing? SpaceX of SLS?
Ja, dat is dat, ik denk wel SpaceX dat die het gaan winnen. Dat precies wat je zegt. Dat hun productiemogelijkheid is zoveel hoger dan SLS. Ik blijf maar niet snappen waarom SLS er 2 jaar over doet om 1 raket te bouwen. Terwijl inderdaad SpaceX, die heeft er 25 klaar liggen. En nog een soortje in refactoring.
Ja, dat is politiek vooral.
Ja, ik blijf alleen zo'n onderbuikgevoel hebben van het hele systeem moet zich echt vanaf het fundament nog gaan bewijzen.
Ja.
Kan je een Starship ongeschonden de aardatmosfeer binnenkrijgen? Vervolgens. Het ding heeft zo'n gigantisch volume. Dan moet je ook nog even leefsystemen in gaan bouwen. En communicatie. Dat volgens mij is daar nog helemaal niets van gebeurd.
Nee.
Dus er zijn nog zo ontzettend veel hurdles die daarvoor komen. Het punt is ook, ik ben een heel intrigerend plaatje tegengekomen over Artemis 3.
Zet waarin, hem in de show notes trouwens.
Ja, precies. De link naar de PDF staat erin. Als ik goed tel, zijn dat 7 raketlanceringen die er nodig zijn om
1 landing?
2 astronauten op de maan te zetten. En dan heb ik toch inderdaad wel zoiets van, jongens, we hebben dat met Apollo toch een heel stuk eenvoudiger kunnen doen. Goed, dat had een hele andere achtergrond en scope, maar hier begin ik toch wel een beetje te twijfelen aan van, is dit nou de manier waarop het gedaan zou moeten worden? En misschien is die andere lander dan wel veel en veel eenvoudiger.
Nou ja, ik denk dat de vraag in alle eerlijkheid nog steeds serieus is. Weet je, gaat deze landing er niet eens zozeer wanneer? Weet je, gaat het nog dit decennium gebeuren? Dat is al een vraag.
Ja.
Weet je wel, maar gaat het zo gebeuren zoals het nu voorzien? Ik heb daar heel hard hoofd in. En ik heb zelfs twijfel. Maar ja, nu ik mijn schoen op heb, moet ik voorzichtig zijn. Maar ik heb zelfs twijfel of ze het überhaupt gaan doen. Als het puntje van de komt.
Hmm.
Weet je, kijk, Artemis 1 is makkelijk. Artemis 2 is ook. Of nou, het is niet makkelijk. Maar Artemis 1 hebben we gehad. Artemis 2 is relatief makkelijk vergeleken met Artemis. Als je Artemis 1 al kan.
Ja.
Maar die stap naar 3, dat, nou ja, 2028 lijkt me al optimistisch, eerlijk gezegd.
Ja, nou ja, kijk, het punt wat er dan bij komt is dat misschien letterlijk de geschiedenis zich wel een beetje gaat herhalen. Want China heeft natuurlijk ook gezegd van, in de 30s gaan wij ook Chinezen op de maan zetten. Misschien dat Amerika zich daardoor laat opjutten. Want als je kijkt, het gaat niet alleen maar om de SLS en een lander, maar er gaat een enorme infrastructuur gebouwd worden. Er zijn al drie contracten voor verschillende onbemande landers. Europa is met iets bezig. Werd ook vandaag tijdens de conferentie nog genoemd. We hebben ook nog een project om navigatie en communicatie rondom de maan te faciliteren. Ja, ja. Er zijn ook al inderdaad heel veel commerciële bedrijven min of meer afhankelijk van die contracten. Dus vraag wordt inderdaad, in hoeverre is NASA straks gedwongen om ermee mee door te gaan? Of gaan er totaal nieuwe samenwerkingsverbanden plaatsvinden?
Nou ja, die dit project gaan inhalen. En dat denk ik eigenlijk. Weet je, ik denk op zichzelf wel dat het gaat gebeuren, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat de ontwikkelingen in het veld momenteel zo snel gaan, dat dit gaat gewoon te langzaam. Tegen de tijd dat we bij SLS-3 überhaupt aankomen, is te lang ingehaald door de realiteit.
Ja, precies. Okay. Nou ja, het grapje is, dan moeten ze door de Chinese douane om daar te komen. Ja. Ja, nou ja, het is planning gaat inderdaad in ieder geval door tot Artemis 9. En nou ja, dan moeten ze ook met hun rovers aan de gang en dat soort zaken. Ja. En de basis op de Zuidpool eigenlijk al half in de steiger staan.
Minimaal twee Amerikaanse presidenten verder, denk ik.
Precies. Ja. En daar willen toch ook nog wel eens stuk lopen. Dus,
Artemis 9, dan zijn we in 2034.
34. Planning van vandaag. Ja. Dus nou ja, tegen die tijd kan je er zo wel 4, 5
jaar die 0 door een 1 vervangen. Ja. Nee, daar ben ik misschien heel pessimistisch.
Ja, precies. Nou, laten we in ieder geval genieten. Ja. Ook zeker van de ontzettend mooie plaatjes die het oplevert. Want op onze zonnepanelen op Orion hebben ze een paar aangepaste GoPro's gezet die schitterende plaatjes opleveren. Van het ruimteschip met de aarde op de achtergrond, vlakbij de maan. Ja, en via de NASA-site kan je het inderdaad ook gewoon continu volgen. De camera's staan niet aldoor aan, maar wel heel erg veel. Dus,
dat is wel mooi. Dat kost, daar kost naar verhouding niks meer. Weet je? Dus dat is echt dat is inderdaad wel mooi. Ja. Overigens, inderdaad, om even het bruggetje van de onze te maken. Ik las op Mastodon, daar zit ik op.
Wauw!
Mastodon.
Ja, zeker.
Vooruitstrevend.
Ja, nee, precies. De niet-commerciële variant van Twitter, ik kan het aanbevelen, hoor. Space Cowboys zit trouwens ook op Mastodon.
Is dat gelukt?
Dat is wij gaan mee met de tijd.
Ja,
maar daar zit ook iemand van de radiotelescoop in Dwingelo op. En die laat af en toe zien wat ze met de amateurs. Ja, het zijn professionals, maar goed, ze zijn vrijwilligers, laat ik zo stellen. Met de oude radiotelescoop doen. En die volgen dus met de oude radiotelescoop nog steeds deze missie.
Okay.
Dus die ook in doen ze samen met NASA. Weet je, dus NASA stelt het op prijs. Het is gewoon dataverzameling van wat horen zij aan signalen en wat zien ze. Zij konden dus, toen die achter de maan verdween, dat is altijd een beetje spannend. Ben je het signaal kwijt, komt hij dan nog wel terug? Nou ja, het mag zo niet heel spannend, maar toch altijd even billen knijpen. En zij zagen hem dus eerder, omdat wij op een andere plek op de aarde, zeg maar. Ja. Dus zij zagen hem eerder terug dan NASA.
Wat grappig. Ja.
Maar daar zijn dus een aantal mensen die bij Astron werken, verderop, in de professionele radiotelescoop, maar die onderhouden en bedienen nog steeds het oudje wat op de Dwingeloze Hei staat. Ja. Weet je? En die gebruiken ze dus voor dit soort dingen. Trouwens, voor het is sowieso leuk, maar je in de buurt gaat er langs. Voor allerlei educatieprojecten ook. Ja. En dat zijn mensen die professioneel werkzaam zijn in deze business, maar die doen dan vrijwillig. Doen ze dit, onderhouden ze dit stukje ruimtehistorie.
Leuk. Ook een van de twee locaties ter wereld waar het zonnestelsel op schaal staat. Dus als je daar vanaf de parkeerplaats loopt, eigenlijk naar voormalig kamp Westerbork, dan loop je vanaf de zon tot aan, volgens mij staat Pluto er nog steeds.
Ja. En trouwens, een van de weinige plekken in Nederland waar officieel bordjes staan dat je telefoon uit moet doen.
Dat zijn radio stil omgeving.
Ja. En ik heb wel eens begrepen, ben ik niet zeker, dus don't shoot me, luisteraar, als dit niet klopt, maar ik heb wel eens begrepen dat eigenlijk al hartstikke achterhaald is intussen, dat het eigenlijk niet meer echt nodig is. Het kan me wel een beetje voorstellen, want die signalen zitten natuurlijk echt letterlijk overal in de ether momenteel. Ja. Dat het eigenlijk, maar dat ze bij Staatsbosbeheer wel fijn vinden voor de rustervaring om die bordjes gewoon te laten staan. Dus dat is eigenlijk stiekem als een soort tekst. Ja.
Voor de ervaring daar maakt dit het allemaal alleen maar spannender en echter natuurlijk.
Ik denk dat er in dat bos heel weinig mensen rondlopen die daadwerkelijk hun telefoon uitzetten. Maar goed, dat even te zijn. Je stoort dan de opnames.
Ja, precies.
Ja. Nou, hebben we nog? Ik heb nog één maan dingetje hoor. Waar we het onderwerp maan even. Hebben jullie nog maan? Dat was de kleine nog één maan ding over de CubeSats. Ik las, want die zaten aan boord van de SLS. Daar is weinig aandacht voor geweest, maar een aantal CubeSats. Ik las dat er, we zullen het ook even in de show notes zetten, maar dat ze nog niet allemaal ET Phone Home gedaan hebben. Dus er zijn er een aantal die zich niet gemeld hebben of niet op de goede manier gemeld hebben. En dat blijkt te komen, las ik, omdat ze de batterijen van die dingen niet konden herladen toen die terug in de base stond. Dus ze hebben hem teruggerold. Maar toen konden ze niet meer bij. Dus die dingen hebben daar in feite de hele tijd op battery power gestaan. Weet je? Dus waarschijnlijk zijn een aantal daarvan gewoon te weinig batterij over. Dat is ook wel zonde.
Ja,
dat was zonde. In Japanse landen die een soort nanolander zou doen, waar volgens mij geen goed nieuws van kwam.
Landing zit er in ieder geval niet meer in, had ik begrepen.
Nee, dus we gooien ook even de show notes. Er kwam ergens een handig overzichtje tegen waar je per CubeSat kunt zien hoe de status was. Maar dat is natuurlijk ook zo. Er zaten nog steeds 10 en soms best innovatieve met ruimtezeiltjes of een zonnezeiltje zat er tussen, geloof ik. Best wel interessante dingetjes tussen. Nou, die zijn natuurlijk in het PR-geweld een beetje ondergesneeuwd.
Ja.
Maar toch wel aardig om even in de gaten te houden.
Ja. Nou,
de afdeling maan.
Ja.
Kunnen we zeggen. Dat was
een special.
Ja, een boel over te bespreken. Ja. Maar laten wij naar de afdeling Europa gaan. Want jij hebt, Nick, de persconferentie van ESA gevolgd. Dat was een ministerial conference.
Ja, dus inderdaad, ter verduidelijking. Elke 3 jaar vindt de ministeriële conventie plaats. Waar alle Europese ministers die met ruimtevaart te maken hebben. Meestal is dat economische zaken. Maar dat kan ook financiën zijn. Of gewoon puur de head of state. Die komen bij elkaar ergens in een plaats in Europa. Om even de budgetten met elkaar door te bespreken. En dit jaar was het weer. Dit jaar was in Parijs. In het, we moeten goed kijken, in het Grand Palais. De natuurlijk alles weer weg.
Leuk. Altijd leuk als dat live gebeurt.
In de Grand Palais de Infirmerie. Nou, mijn Frans is geweldig zoals je hoort. In Parijs. En er is eigenlijk best goed nieuws naar buiten gekomen. Er was 18,5 miljard euro gevraagd. Mm-hmm. En er is uiteindelijk 16,9 miljard toegezegd. En dat is eigenlijk, dat klinkt als een verlies, maar dat is eigenlijk standaard procedure. Ze vragen altijd te veel en dan kunnen ze altijd op een bepaald niveau kunnen ze krijgen. En dit is 17% meer dan de vorige in 2019. Mm-hmm. Nou, en dat is al een hele winst.
Als je de inflatie eraf haalt, maar goed.
hou nog steeds 7% over, weet je.
Ja, ja.
Precies.
Ja. Nou, en dit geldt voor de komende jaren. Hè? Dus het is niet voor volgend jaar alleen. Maar het zijn allemaal projecten die dan over de...
Het zijn dus voor de agenda 2023-2025. Mm-hmm. En inderdaad een aantal projecten die nog verder nalopen. We hebben net een aantal eventjes, om even terug te komen op de maan. Een van de missies die ze hebben aangekondigd was de IL-3. Dat is een logistics lander die early 2030 een grote... ongeveer 1,5 tot 1,7 ton aan massa naar de maan zou moeten kunnen brengen. Om daar dus de maanbasis op te bouwen of andere...
Vanuit die gatewaybaan. Dus vanuit de baan om de maan moet je naar beneden kunnen.
Ja.
Dus, oké. Okay.
Dus het is een soort grote vrachtwagen. Zo'n grote vrachtwagen die de boel daarheen kan brengen. Ook wel heel mooi nieuws. Weet wel natuurlijk dat het ISS zou in 2024 eigenlijk het contract zou aflopen. Europa heeft nu gecommit tot met 2030 om in ieder geval het Europese deel levend te houden en bruikbaar. Dus dat ook dat is weer goed nieuws.
Ja.
Ja, waren er zaten nog onderwerpen intussen die voor Nederland specifiek belangrijk waren? Dat je zo snel, ja, het is net gebeurd, dus ik snap dat
het
dan moeilijk
is. Het is net gebeurd, dus ik heb een hoop snel opgeschreven. Er zijn een hoop met een hoop missies, vooral telecommunicatie, yeah. Wordt een hele grote. De IRIS mission, een missie voor secure connectivity, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk gewoon andere mogendheden ons niet kunnen afluisteren in militaire en overheidscommunicatie. Daar zijn contracten zijn nog niet uitgedeeld, maar daar zijn we als Nederland redelijk goed in. Ja. Er is best een grote kans dat wij daar ook contracten in gaan krijgen.
En ik las trouwens ergens dat de EU zich daar ook intensiever mee gaat bezighouden. Dat is altijd een beetje een ingewikkelde, qua als de EU en ESA zich met ruimtevaart bezighouden. Gewoon simpelweg omdat de financieringstromen anders lopen, weet je. We hebben het al vaker over gehad, maar bij ESA heb je het geographic return principe. Dus je stopt bepaalde geld in en de hoeveelheid komt terug. Naar verhouding krijg je opdrachten terug in hoeveel je investeert. En dat is bij de EU niet zo. Weet je? Nee. Dus dat is betekent dat landen soms belangen hebben om het dan wel over de ene lijn, dan wel over de andere lijn te willen organiseren. Is dat, speelt dat hier ook, denk je?
Dat speelt deels. De hele IRIS-2 mission is ongeveer gebudgeteerd op ruim 6 miljard euro. Mm-hmm. En ESA heeft nu voor ongeveer 750 miljoen euro daarin bijgedragen. Dus nog steeds groeien ruim 5 miljard over dat voor de EC open staat.
Ja.
Dus dat zijn nog weer leuke stromen. En wat helemaal leuk was, er kwam een leuke vraag vanuit het journalistieke publiek.
Ja, meestal vrij deskundige mensen.
Ja. We hebben natuurlijk de EC, de echte Europese Unie landen, waar bijvoorbeeld onder andere nu Engeland niet meer in zit.
Ja.
Maar Engeland zit nog wel in ESA.
Ja.
En toen was de vraag van, ja, zijn er ook non-EU landen die zich hebben ingeschreven om hier aan mee te doen? En toen kwam de vraag terug, toen kwam het antwoord terug. Ja, andere non-EU-landen hebben zich ingeschreven.
Ja, ja, ja.
Dus ik vraag me ook heel erg af hoe dat nou weer zit. Want
Er zijn er traditioneel een paar, hè, die non-EU-landen. Bijvoorbeeld Canada is ook een land wat best wel vaak aan ESA-projecten deelneemt.
Ja.
Weet je, dus
observer-status, hè, geloof ik. Ja,
ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk geen stemrecht, weet je, maar je mag wel participeren. Dus op basis van die geographic return regels. En het zou heel goed, ik weet niet of je Engeland mee bedoeld wordt, en dat hebben ze niet beantwoord.
Nee, hebben ze niet beantwoord.
Nee, maar dat zou natuurlijk kunnen. En dat ligt natuurlijk zal in Engeland vast heel gevoelig liggen. Maar het kan voor Engeland kan natuurlijk een soort vergelijkbare status krijgen. Waardoor ze ook toch kunnen meedoen. Maar dan liever via de ESA-lijn in plaats van via de EC-lijn.
Ja. Ja, IRIS wordt wel de eigenaar blijft de EC. Dus dat wordt nog leuk om te kijken hoe ze dat dan...
En zeker als het over in feite toch ook over defensie gaat. Want ik begrijp dat voor een belangrijk deel hier een component is. Wat sowieso voor ESA altijd een domein is geweest waar, dat schoof altijd wel een beetje, maar wat dat lag heel gevoelig, weet je. Het was echt altijd een civiele, ik heb er 10 jaar gewerkt, de disclosure, een civiele organisatie.
Ja.
Weet je, en dat is met de komst van navigatie, wat natuurlijk ook heel veel EU in zit, is daar natuurlijk al wel, daar is al wel wat. Ja. Dat was natuurlijk ook
een verdunning project gehad.
Daar ontstond het fenomeen dual use, weet je. Dus dat werd niet meer zo heel strak, maar het blijft natuurlijk in de basis wel een civiele organisatie. En voor de EU is het wel makkelijker, weet je, om echt specifiek dingen op te pakken met die in hoofdzaak misschien een defensiecomponent hebben.
Ja. Een ander opvallend dingetje wat ik nog heel eventjes langs zag komen is dat Frankrijk dus niet langer de grootste financiële geldschieter is van ESA, maar Duitsland is geworden.
Ja. Waren traditioneel natuurlijk al de top 3 is dat dus traditioneel inderdaad Duitsland, Frankrijk en Italië. Dat zijn wel de Frankrijk.
Ja.
En dat is dat vanwege de... Frankrijk zat traditioneel altijd heel erg in de Ariane-projecten. Dus zeg maar in de launches. Heeft dat daarmee te maken?
Ik heb alleen deze gevolgtrekking gezien waar het precies in de programma's verschilt. Dat weet ik nog niet.
Ja. Het is wel waarschijnlijk dat omdat dus de Ariane zo vertraagd is en toch maar en DLR in Duitsland is echt wel heel groot bezig met allerlei juist gewoon scientific missions. Maar ik heb hier de cijfers voor me. Frankrijk die doet nog steeds 3,2 miljard euro bijdragen en Duitsland 3,5 miljard. Ja. Ja. Dus het is ook niet dat ze heel weinig bijdragen.
Nee.
Maar zijn dat niet meer de grootste.
Precies. Zijn bedragen waar wij als Nederland nog niet zo goed aan kunnen tippen.
Zeg. Nee, dan worden we redelijk wit om de neus als we dat zouden moeten betalen.
Ja, want inderdaad, Italië, zoals net al gezegd, was de derde. Ja. Die doen 3 miljard. Nou, en daarna zakt het heel
dan
hard
heb je
terug.
Een hele grote groep.
Spanje een hele grote groep.
Waarschijnlijk.
2 miljard wordt nergens gehaald. Dan is de United Kingdom is de vierde met 1,8, 1,9 miljard.
Ja, maar die hebben dus natuurlijk. Ja, die waren altijd al relatief wel wat groter. Maar ga door. En wat is dan de
snel zie, dan is. België is de vijfde met 946 miljoen.
Ja.
En dan pas komt Spanje met 932.
Ja.
En wij als Nederland, toch kleiner dan België, hebben ongeveer de helft van België met 465 miljoen.
Heeft dat ook wel, dat is traditioneel al heel lang zo. Dat heeft ook wel deels te maken met het feit dat wij echt een diensteconomie hebben. En België heeft wel veel meer een productie- en maakindustrie, zeg maar. Ja. Dus en het is een stuk aantrekkelijker tussen haakjes om, even los van het feit dat het ook wel te maken heeft met politieke keuzes, laat ik het maar zo even stellen. Maar traditioneel zit hier ook wel een soort van, wat zijn de pijlers van je economievraag onder, hè? Door die geographic return.
Ja.
Maar interessant dat Engeland dus ook nog steeds zo groot meedoet.
Ja, en ook nog een andere interessante vond ik Zwitserland. Die is natuurlijk geen EU. Altijd een beetje, wij Zwitserland, wij zijn een beetje lekker zelfstandig. Maar die doet nog 634 miljoen aan bijdragen.
Ja.
Dus dat is, vind ik flink.
Ja. Ja, die hebben ook een bepaalde soort industrie die best interessant is.
Ja, en dat, goed ben in spullen.
Ja, precies. Met precisieapparatuur. Ja. Weer zijn die reputatie hebben ze. De hele saaie vraag, het general budget en het algemene budget dat verplicht is. Weet je daar iets van? Is dat omhoog gegaan? Want daar wordt namelijk de wetenschappelijke programma's uit gefinancierd.
Ja, het scientific program die is 3,2 miljard euro geworden. En volgens mij is dat, dat had ik wel ergens staan, is wel omhoog gegaan. Ik heb alleen niet precies.
We zetten het in de show.
We zetten het erbij in.
En dan hebben we nog natuurlijk altijd de interessante PR-vraag. Er was iets met astronauten.
Ja, nee, er waren inderdaad dus een nieuwe klas astronauten aangekondigd.
En daar zit een Nederlander in.
Nee, helaas. Nee, we hebben een. Ik ga even het naamlijstje erbij pakken. Wel een Belg.
Oh.
En een ander met een hele Nederlandse naam. Ik werd ook even op het verkeerde voet gezet.
Arno Prost, maar die is dat is een reserveastronaut. Om even dat te duiden, er zijn 16 man zijn gekozen, waarvan er één een para-astronaut was. Dus, dus een astronaut met een disability. Dus een handicap. Lichamelijk handicap. Dus dat kan zijn een been missend of of gewoon een lengteverschil in je benen. Of een andere handicap wat niet zou moeten niet zou moeten uitmaken voor je functioneren.
Ja, die benen zitten alleen maar in de weg.
Ja, je kan ze beter niet hebben.
Ja. Als astronaut heb je er weinig aan.
Ja. En dat is de Engelse John McFaur geworden.
Oké. Okay.
En van de overige 15 zijn er 10 reserve en 5 career astronauts aangekondigd. De career astronauts die beginnen eigenlijk bijna per direct aan hun training. Die gaan dus een jaar naar Keulen toe, waar het Astronaut Training Center zit. En dat zijn Sophie Adenau, een Française helikopter testpilot voor Airbus.
Real or right stuff, noemen ze
precies.
Dan.
Ja. Ja.
We hebben Pablo Alvarez Fernandez, een aerospace engineer voor de Airbus, structural engineer uit Spanje.
Ja.
Tegenwoordig werkzaam in Getafe. We hebben Rosemary Coogan. Zoals ze zelf zei, European, but UK.
Ja.
Wat een excuus is.
Je zit ook heel veel politiek in, hè? Maar ga door.
Werkzaam voor CNES, de Franse spelers.
Oh, ook nog.
Okay. Ook nog.
Oh,
dan hebben we nog Rafael Legua. Dus dat is onze Belg. Je zou niet zeggen vanuit zijn naam.
Oh, nee, maar Italiaanse roots.
Ja.
Ja. Dat heeft geen klap.
Hij is een biomechanical engineer.
Ja.
En dan hebben we tot slot hebben we nog Marco Sieber uit Zwitserland. Die een medical emergency doctor is.
Niemand uit Oost-Europa, dat verbaast me.
Nee, er zitten wel,
in de reserveploeg.
In de reserveploeg zitten er wel een paar bij. Er zijn geen nationaliteiten uit voor geval genoemd.
Nee.
Ik durf niet te zeggen of Arno Prost. Klinkt wel heel Nederlands, maar ik durf niet te zeggen of hij Nederlands is.
Nee.
Wat hier, dat zit natuurlijk ook een stukje politiek achter, denk ik. Hè. Alles hier wat ik nu ga zeggen, speculatie. Maar je moet natuurlijk mensen hebben die er geschikt voor zijn. Weet je, als je 66.000 kandidaten kan kiezen, dan heb je natuurlijk.
Moet dat lukken?
Zijn er natuurlijk veel mensen geschikt voor. Ja. Maar daarna komt er op een gegeven moment toch altijd een politieke component in. En die heeft altijd uiteindelijk met geld te maken. Weet je, dus ik kijk er niet van op dat er een Engelsman tussen zit. Want ja, je wil Engeland ook in financiële zin graag blijven binden. En er zit ook wel een soort van slimmigheidje in die reserve-astronauten. Want ja, dat is eigenlijk een soort financieel ultimatum. Hè. Kijk, die carrière-astronauten die heb je gewoon nodig. En die reserve-astronauten, ja, die krijgen een plekje als jouw thuisland in voldoende mate geld ophoest. Weet je, dat is wel de truc. Weet je, dus daar. Maar wat mij het meest eigenlijk verbaast is dat er bij die carrière-astronauten niet een klein nieuw land tussen zit. Want de landen die, volgens mij de landen die jij noemde, hebben allemaal al ooit astronauten gehad. Dat telt wel. Zwitserland ook. Claude Nicolier. Nee, precies. Lang geleden. Die aardig vind. Maar lang geleden. meestal zou ik zou wel verwachten dat er dan ergens toch nog een Est of zo, weet je?
Die zit misschien inderdaad in die ploeg van. Maar ik vind het wel een hele opmerkelijke constructie. Dit heeft ESA nooit eerder gedaan. Dat was altijd gewoon 5 of 6 career astronauts die allemaal een vlucht kregen. De huidige klas heeft allemaal 2 vluchten gehad, behalve Tim Peak. Het is mij niet duidelijk of hij inderdaad nog een kans gaat krijgen.
Ja.
Maar inderdaad, toen daar letterlijk het gordijn omhoog ging, dat hele platform stond vol. Ik had zoiets, wat gaat hier gebeuren?
Ja.
Maar wat moet ESA inderdaad met zoveel reserve-astronauten?
Landen verleiden om te investeren in een manned ruimtevaart.
Ja.
Weet je wel, dat is uiteindelijk, weet je wel, de lokroep, weet je wel. Ja. Dat gaan ze nooit zeggen natuurlijk, hè? Maar ik denk dat voor een belangrijk deel is dat toch wel een beetje de onderliggende mechanisme. Op het moment dat je een astronaut hebt, dan daarmee met die selectie creëer je toch een bepaald commitment aan bemande ruimtevaart. Ja. Ik bedoel, dat wij er 2 hebben en dat de laatste ook nog 2 keer heeft gevlogen. Als ik kijk naar ons commitment, eerlijkheid, is dat best
spannend.
Best een dissonant in hoe dat normaal werkt. Laten we eerlijk zijn, ja, ik gun het de man van harte, maar politiek gezien is het wel een beetje raar. Ja.
Volgens mij doen wij het Human and Robotic Exploration. Daar valt de astronaut onder. Ja. Dat is dit jaar ook weer verhoogd naar 2,7 miljard. Dus een flinke bedrag. Maar volgens mij doet Nederland daar nauwelijks aan mee. En dat is toch inderdaad, als we terugkomen aan de G-Return, een beetje waar je astronauten vandaan moeten komen.
Ja.
Je hebt nu natuurlijk wel dat als land, als je inderdaad zo'n reserve man of vrouw hebt, ja, potentieel kan die naar de maan vliegen. Ja. En dan, voor het prestige van je land doet dat natuurlijk ook best.
Dan vind ik het ook opmerkelijk. Maar is dat er geen Fransman volgens mij tussen? Operationeel zijn?
De Française, Sophie Arnoux, Française.
Want normaal gesproken, de logica hiervan dicteert dat je Duitsers, Fransen en Italianen hebt.
Ja, precies. Ja.
Er zaten dus geen Duitsers tussen.
Misschien. En er zijn ze nog operationeel een tijdje? Dat zou kunnen, natuurlijk.
Ja, dat is
de huidige club.
Het wordt wel verwacht dat deze nieuwe klas, die gaat zal voornamelijk naar het ISS gaan. Als er Europese astronauten naar de maan zouden gaan, dan zal dat eerder uit de huidige klas, dus de 2019 klas of de 2020 zou dat komen. Dus misschien dat daar nog de
ESA-directeur Aschbacher maakte nog inderdaad een opmerking richting Pesquet. Dat hij heel graag naar de maan zou willen. En misschien wel de eerste mens op Mars zou worden. Dus.
Ja.
Maar ik heb de indruk dat de Duitser Gerst en Pesquet hele ogen hebben gegooid. Qua gewoon operationeel hele goede astronauten zijn.
Ja.
Dus die zie ik inderdaad nog wel voor een derde keer vliegen. En misschien wel aan boord van Artemis.
Dat is natuurlijk ook zo een beetje tegen de reputatie of zeg je de beeldvorming in. Weet je, verwacht je eigenlijk dat de astronauten zijn jong fit. Weet je, je hebt dat ruitstuf gevoel van de piloten van een jaar of 30. Maar de realiteit is natuurlijk dat heel vaak gaat het om vijftigers. Weet je wel, die alle rustervaringen meebrengen om dat te kunnen doen. Ja. Weet je, dat is ook een van de redenen waarom die astronautenselectie zo streng is. Van wij niet, Luc, maar Nicky, die zou er misschien nog best doorheen komen. Ja. Ik weet je niet. Maar het gaat er niet om of jij nu in staat bent astronaut te zijn. Het gaat erom of jij in staat bent om op je 50ste nog een astronaut te kunnen zijn. Weet je? Ja. Dus die topfitheid heeft veel meer te maken met hoe lang. Want we gaan verschrikkelijk veel geld in Nick investeren. Weet je? Ja. En als die op zijn 45ste hartproblemen gaat krijgen. Ja,
is dat geld weg?
Ja, dat is een enorme kapitaalverlies. Ja. Weet je? Dat is vaak de reden waarom waarom die selectie zo streng is.
Ja. Ja. Nou, vlak voor aan het begin van de persconferentie. Toen, dat is eigenlijk wel jammer voor ons. Zei ze letterlijk, we willen niet meer de Space Cowboys.
Ja,
ja, dat is toch
ja. Jammer. Nou, luisteraars, je hoort het wel.
Ja, het blijft hobby, jongens.
Wie zei dat? Ik ga ze even bellen, hoor.
Dat was Philip Schonians.
Philip, een vaste luisteraar ook nog.
Projectmanager van ESA.
Philip, we moeten praten, jongens. Zoiets, hij luistert deze podcast, dat weet ik.
Kijk, leuk.
Nou ja, in ieder geval, ESA lijkt er goed voor te staan.
Leuk. Fijn om deze update te hebben. En dat zal Philip plezieren, denk ik. Om dat te horen. Hey, we gaan door. Luc, wat heb jij nu bij je? Je hebt toch wel iets Chinees, hoop ik.
Ik heb iets Chinees, maar ik wil nog heel eventjes op ESA doorgaan. Een van de programma's die inderdaad vrolijk doorgaat is Space Rider. Mm-hmm. Het ding ziet er heel gek uit.
Wat is het?
Even Space Rider is een lifting body. Die zijn voorganger, die prozaïsche naam IX-2 had, is een aantal jaar geleden getest.
Ja.
Dat ging goed. Het gaat nu een testprogramma worden.
Die is gelanceerd volgens mij. Moest daarna gewoon onbemand weer terugkomen.
Ja, terugkeren onder parachute. Dat is allemaal prima.
Best
prima
wel heel lang geleden volgens mij.
Dat is 4-5 jaar geleden alweer, denk ik. Ver voor corona was het in ieder geval. De operationele versie daarvan gaat de Space Rider heten.
Okay.
Dat project is inderdaad in volle gang. Aantal vluchten gepland. Na, ik geloof, iets van 5 vluchten zou het operationeel moeten worden verklaard. Het gekke is nu dat exact hetzelfde ontwerp en zelfs door dezelfde fabrikant nu wordt gelanceerd als Rev-1 van een bedrijf wat Space Cargo Unlimited heet.
Dat is wel commercialisering, zullen we zeggen.
Nogal, wel in heel hoog tempo. Namelijk nog voordat ESA met het programma bezig is, breng jij me op de markt. Dan zit ik met, hoe zit dat inderdaad met rechten en copyrights?
Ja.
Hoe zit het met de coördinatie? Want ik denk dat ESA als die 4-5 vluchten met de Space Rider willen gaan doen, moet daar ook wel het een en ander interessants aan boord worden meegenomen.
Ja.
Gaat Space Cargo Unlimited dan niet ontzettend in de weg zitten? Nou, dit is er eentje waar ik later op terug wil gaan komen. Want ik ga ESA en hun eens een paar vragen stellen van hoe dit nou gecoördineerd zit.
Het zou wel gekoppeld kunnen zijn, hè? Weet je, als zo'n project, ik weet niet hoe dat met de funding zit, weet je wel, van dat dit een alternatieve manier is om aan geld te komen, weet je, op het moment dat die funding niet op een ander. Deze moest op Ariane 6, wat was het ook weer?
Nee, volgens mij wordt dit op Vega gelanceerd.
Op Vega.
Het punt is alleen wel dat dit bedrijf dus eigenlijk het ruimtescheepje wil gaan gebruiken om de resultaten van productie in een klein ruimtefabriekje naar aarde te brengen. Dus er zit een heel ander model achter.
Ja, want het is een onbemande module die eigenlijk weer in zijn geheel terugkomt en daarna herbruikbaar is.
Ja, precies. We hebben het wel vaker gehad over die dromen over industrialisatie van manufacturing in space. Het bedrijf gaat ervan uit dat een markt van 10 miljard dollar in 2040 zou kunnen vertegenwoordigen. Nou, moet er nog een hele hoop gebeuren.
Ja.
Maar wordt vervolgd, wat mij betreft.
Als u nou een beetje sponsort, luisteraars, dan denk ik dat deze podcast misschien ook wel een markt vertegenwoordigt in 2040.
Je weet maar nooit.
Enige scepties is op zijn plek.
Precies, inderdaad.
Maar wel interessant.
Ja. China dan toch. Kort en goed, het ruimtestation is af. Oh, dat hebben ze eventjes in een sneltreinvaart in elkaar geknald.
Let even niet op. En,
ja, ja, precies. De laatste modules die ze hebben toegevoegd aan het station, was er binnen 3 uur. Zat hij vast aan het station.
Zo. Vast ook. Oh
ja. Ja, inderdaad. Ze hebben hem laten zitten een paar dagen later omgekoppeld naar de zijkant van het station. Waardoor Tiangong nu de vorm van een T heeft. In principe is daarmee het station af. Kort geleden, een paar dagen geleden, is er nog weer een Chinese ruimtewandeling geweest. We hebben verbindingen gelegd tussen het basisblok en die twee wetenschappelijke modules. Speciaal om het ruimtewandelaars makkelijker te maken om zich aan de buitenkant van het station te bewegen. En over een aantal dagen, op 29 november, moet er een nieuw Shenzhou ruimteschip met 3 taikonauten omhoog. En dan gaan we de eerste aflossing in de ruimte meemaken. En vanaf dat moment moet de komende 10 jaar Tiangong permanent bemand zijn met afwisselende crews die, zoals we dat op ISS ook kennen, zo'n half jaar daar blijven. Ja. Wat dan de toekomst van het station nog gaat brengen, dat wordt nog even afwachten. De Chinezen hebben al deze spullen in tweevoud gebouwd. Dus in principe kunnen ze al die reservespullen ook naar boven sturen en het station 2 keer zo groot maken.
Ja.
Dus blijft ook zeker interessant om te volgen.
Ja, wel. Kunnen ze die spullen dan gebruiken even voor nog een tweede rondom de maan? Of is dat...
Ik denk dat spullen die je voor lage aardbaan bouwt niet per definitie geschikt zijn om naar de maan te brengen. Ik kan me voorstellen dat je daar met straling toch nog eventjes wat extra reinforcements moet doen.
Ja, ja en ook gewoon qua massabudget. Weet je kunt zo'n capsule heel zwaar maken, optimaliseren voor je raket. Maar, en dan krijg je meer een lage baan, maar je komt nooit mee de maan. Tenzij je een andere raket hebt. Maar dat puzzeltje klopt eigenlijk nooit, is mijn ervaring.
Precies. Nou ja, dat, Chinezen hebben ook met nieuwe raketten grote plannen. Maar daar hebben we het ook een volgende keer weer over.
Ja. Oké. Nick, heb jij nog iets?
Om even door te gaan op de Chinezen. Die Chinezen die zijn wel echt zijn goed bezig. Want ze hebben nu ook de grootste zonnetelescoop gebouwd. Daar kwam onze collega Thijs Roest. Die kwam daar vanmiddag nog mee. Ze ook vers van de pers. Dus een gigantische rij of cirkel aan antennes. Ergens in de Tibetaanse woestijn op een hoogvlakte. En die gaat daar eigenlijk kijken naar de zon om waarschijnlijk de taikonauten in het nieuwe Chinese station te beschermen tegen zonne-explosies en te waarschuwen. Want we hebben natuurlijk een tijdje geleden gezien dat een paar Starlink-satellieten de geest gaven. Nou, dat kwam ook na een van die zonne-explosies. Dus ja, die wil eigenlijk zo goed mogelijk kunnen voorspellen, waarschuwen. Zodat eventueel indien nog mogelijk dekking gezocht kan worden. Andere banen opgezocht kan worden om het een beetje te ontwijken. En daar zijn ze nu in Tibet, in China mee gelukt.
Ja, dus dat is dat ruimteweer natuurlijk ook in toenemende mate, naarmate we steeds meer satellieten en ook steeds afhankelijker worden, dan wordt dat ruimteweer natuurlijk überhaupt ook belangrijker. Want het is in zekere zin bij Starlink was het opeens een opzwelling van de atmosfeer, waardoor die wat dikker werd en daardoor opeens meer weerstand de waarste kwijt. Ook wel ergens een beetje knullig.
Om satellietjes te regenen.
Hebben we toen gezegd, maar goed, ze hebben er genoeg ook denken.
Dat wel.
Maar tegelijkertijd heeft ook dit weer een soort van dual use gevoel, krijg ik erbij. Ja, je weet natuurlijk niet wat de Chinezen hiermee bedoelen, maar navigatieapparatuur bijvoorbeeld is ook heel erg gevoelig voor zonnestormen en zo. Dus je kan je ook wel weer een militaire component voorstellen, weet je, waarom ze dit waarom ze de zon willen bestuderen. En ik denk dat dat ook Amerika bijvoorbeeld en zeker in Europa er ook om dat soort redenen, weet je, dit soort onderzoek wel doet. Dus,
de timing is wel goed, want we komen nu we hebben natuurlijk een zonnecyclus van 11 jaar, waarbij de steeds meer minder activiteit is van de zon. En we zitten nu weer net voorbij het midden en de komende 5 jaar met de piek in 2025 zit de zon weer op zijn maximum. 2025, 11 jaar ervan af, 2014, dan heb je toch al significant minder satellieten in de lucht. Dus de afgelopen 10 jaar zoveel gebeurd.
Ja,
wat je zegt, het space weather wordt zoveel belangrijker.
Ja, ja, absoluut. We worden ook steeds afhankelijker van dat soort technologie.
Ja,
ja, interessant.
Ja, ik hoop dat we mee mogen liften.
Ja, ik heb zelf nog een relatief klein onderwerp, maar het viel me op. Mijn oog viel erop en het was toch interessant, zeg maar. Namelijk dat ze een stukje Space Shuttle Challenger hebben teruggevonden. Nou, een flink stuk hoor, voor de goede orde. Space Shuttle Challenger, even voor de meeste mensen zullen zich herinneren. Maar dat was de shuttle die in 1986, waarbij de landing of de re-entry eigenlijk mislukte. De lancering mislukte. Oh, dankjewel. Ja. De lancering mislukte. Ja, je hebt gelijk. Dat was Columbia.
Columbia. Was, re-entry.
Ja, het is te lang geleden ook voor mij. Die, maar daar hebben ze 187 stukken van vanaf de zeebodem hadden ze al opgevist. En het opmerkelijke was dat bij het zoeken naar restanten van de Challenger. Wat je natuurlijk wil weten, want je wil analyseren wat er nou precies is misgegaan, zodat je van kan leren, je moet wel. Maar hebben ze ook heel veel neergestorte vliegtuigen teruggevonden. Dus ik meen dat ze bij het zoeken iets van 13 vliegtuigwrakken tegenkwamen uit de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, die daar ook lagen. Maar nu is het omgekeerde gebeurd, want dit is was een documentaire van History Channel over de Bermuda-driehoek. Ze waren op zoek naar een bepaald vliegtuig wat daar verdwenen was. En hebben daarbij dus een stuk van Challenger teruggevonden. Kijk, dus gebeurde precies het omgekeerde. Nou, ik zal het artikel in de show net zetten, maar het is toch interessant. Ja, grappig vind ik het een ongepast woord, maar boeiend dat de historie af en toe op een heel onverwachte manier toch weer bij je terugkomt.
Ja, precies.
Het is een documentaire die heet de Bermuda Triangle into Cursed Water. En eigenlijk in de slipstream daarvan hebben ze een van de grootste stukken Challenger.
Ja, precies. Het was heel makkelijk te identificeren, omdat inderdaad het patroon van die hitteschildtegeltjes direct opviel.
Ja, ja. Dat hebben vliegtuigen dan meestal niet. Je moet je toch in eerste instantie. Ik denk dat je toch in eerste instantie denkt van hé, wat is dit? Voordat je realiseert wat.
Absoluut.
Dus bijzondere vondst. We zullen er niet heel veel aan hebben, maar het is toch een stukje herinnering.
Ja, ik begreep dat er nog geen beslissing is genomen om het op te gaan duiken of iets dergelijks. Dan is ook wel weer lastig wat ze ermee moeten. Want er zijn een paar hele kleine stukjes in het Visitor Center op Kennedy Space Center. De rest is in silo's waar vroeger kernraketten stonden geparkeerd, opgeborgen. Dus wat ze dan met dit stuk zouden moeten, dat is sowieso een beetje moeilijk.
Precies. Ja. Nee, je kan ook besluiten om het te laten waar het rust.
Waar het geval is destijds. Ja. Nou, dan nog iets over een ander shutteltje. Twee luide knallen een week of wat geleden in Florida. De X-37 is teruggekeerd. X-37, wat was dat ook weer? Ja. Een klein shutteltje wat van het Amerikaanse leger. Die daar allerlei mysterieuze dingen aan het doen is. Het programma van wat ze daarmee willen is niet openbaar. Wat in ieder geval wel indrukwekkend is dat het ding 908 dagen in de ruimte is geweest. Ja. En slechts een van de drie toestellen met vleugeltjes die op wieltjes weer terugkeert op aarde. En de Shuttle en Buran zijn er niet meer. Dus
de Chinezen hebben dat toch ook één?
Ja, dat wel. Maar daar weten we nog veel minder van. Alhoewel, dat was wel grappig. We hebben het een keertje eerder genoemd. Zijn foto's opgedoken van de neuskegel van de raket waarmee het ding is gelanceerd. En daar zitten een paar uitstulpingen aan die neuskegel. En daar zou de X-37 precies in passen.
Ja. Dus
waarschijnlijk hebben we hier weer zo'n gevalletje van Chinezen bouwen het na en doen het vervolgens beter.
Maar ja, ik wou zeggen dat laatste moet er tegenwoordig al bij. Ja.
Ja, precies, inderdaad. Dat ding is nog steeds
allebei militaire projecten.
Zeker. Dat in ieder geval. En dat Chinese shutteltje is ook nog steeds rondjes aan het draaien. Dus we moeten afwachten of die ook weer veilig terug wordt.
Die zit hier al op een dag of 600, geloof ik, toch?
Nee, korter volgens mij. Volgens mij is die ergens deze zomer als vorige zomer gelanceerd. Dus dat is verser. Maar ja, ze zijn met allerlei shutteltjes bezig. Want ze hebben ook nog weer wat dingen suborbitaal getest. Dus, nou ja, goed.
Gaan we op zoek en komen we op terug.
Precies.
Nou, ik vind het toch opmerkelijk hoor, die ding zo lang wegblijven. Weet je, want ik zou verwachten, maar nogmaals, ik heb geen flauw idee hoor. Maar ik zou verwachten dat je ze ook gebruikt om technologie te testen. Weet je, zodat je camera's voor spionagesatellieten. Weet je, voordat je een hele lijst van een rij van die dingen bouwt met nieuwe tech erin.
Ja.
Dat is natuurlijk heel fijn zo'n testplatform te hebben. Maar ja, daar heb je geen 900 dagen voor nodig.
Bij mij is dat ook een vraagteken. Is het shutteltje nou het project?
Ja.
Of zijn ze hele bijzondere dingen in de ruimte aan het testen die ze ook weer terug willen hebben. Ja. Voor hetzelfde geld hebben ze een of andere hypergevoelige sensor ontwikkeld. Ja. En hebben ze zoiets van, ja, houdt dat ding het wel 3 jaar uit?
Dan
is het dit. Maar het
geheim is het zeker.
Het blijft een groot vraagteken. Ja.
Oké, hebben we nog andere dingen?
Heb jij nog één, ik heb nog één laatste dingetje. En dat is toch een beetje Nederlands trots. Ja. En ook een beetje om onze Space Cowboy Marieke een beetje blij te maken. We hebben natuurlijk veel gehad over de technologie. Maar met die technologie moet ook wat gedaan worden. En dit is weer een leuke James Webb update.
Ja.
Een team van Nederlandse universiteiten, volgens mij Amsterdam en Leiden, zeg even uit mijn hoofd, die zijn nu voor het eerst ingeslaagd, voor de eerste keer ter wereld, om de atmosfeer van een exoplaneet, specifiek gezien WASP 39b,
ja.
de hete Saturnus ook wel genoemd.
Je wil dat niet wezen volgens mij, maar goed.
Nee, daar wil je niet weten, nee. Wezen. Maar dat is inderdaad om die helemaal tot specifieke in de chemische samenstelling te onthullen.
De atmosfeer.
De atmosfeer daarvan. Ja. En dan niet in. We hebben wel vaker studies gezien dat ze van. Er zit oxygen in en er zit nitrogen, stikstof en zuurstof in. Maar nu hebben ze tot echt wel. Ze hebben zelfs zwaveldioxide gevonden. En wat is daar dan speciaal aan, denk je? Maar zwaveldioxide is een van de elementen die kan. Die alleen maar ontstaat als er lichtenergie, dus eigenlijk een soort fotosynthese plaatsvindt.
Ja.
En dus dat is wel nog wel weer interessant van waar komt dat dan weer vandaan?
Ja.
En dat is wel echt het is een grote discovery. Er zijn vijf artikelen aan binnenkort, maar allemaal.
Ik meen begrepen te hebben dat ze ook bijna als een soort wolken kunnen zien, weet je, dat ze gewoon op detail, detailniveau is misschien een groot woord, maar kunnen zelfs naar de verdeling van stoffen in die atmosfeer kunnen kijken.
Ja, precies. Wow. Kunnen inderdaad gewoon op wolkniveau inderdaad kunnen ze zien van daar zit dat en dat voor een planeet die op 700 lichtjaren van ons afstaat.
Ja, ja. Ja.
Vind ik heel bijzonder.
Ja. Ja, want wat ze, als ik goed begrijp, bij deze doen is dat op het moment dat die de planeet voor de ster langs komt, dan gaat een deel van het sterlicht gaat door de atmosfeer heen, weet je, en dat haalt het maar eens uit elkaar, dat is de kunst. En dan moet dat licht, zeg maar, wordt dan vervolgens voor een deel gefilterd door de stoffen in die atmosfeer, en dat kun je analyseren. En dan, maar dit, ik moet ook wel zeggen dat ik bij mijn hele verwachting bij Webb van waarom keek ik met zeg maar wauw gevoel naar Webb was vooral dit, hè? Ik bedoel, en dit is volgens mij nog maar het allereerste stapje, omdat ik denk dat ze deze ook hebben gekozen omdat hij ligt lekker, weet je, al in de zin de orbital plane, weet je, hij ligt lekker, hij is volgens mij vrij bekend, weet je, ze weten er een boel van, dus het is een ideaal soort testobject voor maar ga je dat vervolgens doen op potentieel, het is natuurlijk altijd de vraag, hè? Zijn we alleen in het heelal aanwezig zijn?
Ja.
Maar ook op rotsplaneten is de verwachting wel van kunnen we dit ook bij rotsplaneten doen? Als ik goed begreep, niemand durft dat te beloven. Hm. Maar waarschijnlijk wel. Weet je? En dan wordt het toch wel echt heel erg spannend. En daar kijk ik wel echt naar uit. Die leuke plaatjes, maar bij Webb gaat het daar eigenlijk niet om. Het gaat
bijvangst.
Het is ook wel belangrijk. En vast wel een astronomen die het niet mee zijn. Maar dit voor mij passie, zeg maar, zit bij die streepjes in die, in die spectra.
Je wil geen mooie foto's zien, je wil gewoon streepjes in
een spectrum. Dat wil ik weten. Ja, precies.
Belooft veel voor de toekomst van de telescoop in ieder geval.
Maar dat moeten we of naar de volgende aflevering. Of heb je nog een naam, Rand? Dan gaan we dat hierbij beloven voor een volgende aflevering van Space Cowboys. Ja. Dank allemaal voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.